Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, vandaag gaan wij terug de fiets nemen en gaan nog een stukje doorheen Brugge om dan onze weg te zoeken langs het kanaal Gent-Brugge-Oostende richting Bredene, waar we het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw Terduinen zullen bezoeken. In een vorige aflevering konden we al heel wat van de schoonheid van Brugge ontdekken. Onder meer waren we langs de godshuizen gegaan, we hebben de abdij van Sint-Goddelieve gezien en de kapel van Onze Lieve Vrouw der Blindekens. We gingen op bezoek bij de bisschop, want we bevinden ons natuurlijk in een kathedrale stad en dan kan een bezoek aan de kathedraal zelf, de Sint-Salvator-kathedraal, niet ontbreken. Een bezoek aan Onze Lieve Vrouw van Brugge met de praalgraven van Maria van Bourgondië onder andere kon zeker ook niet ontbreken. En de getuige van zoveel zorg voor zieken en pelgrims in het Sint-Jans Hospitaal stond ook op het programma. Vervolgens gingen we langs het prinselijke Begijnhof ten Wijngaarde. Van het Begijnhof met zijn mooie witte en gele narcissen gingen we naar het middeleeuwse Minnewater en het kasteel van de La Faye. Daar ontdekten we de sage van het Minnewater en de romantische geschiedenis die toch wel een beetje aan de oorsprong ligt van de naam van het Minnewater. Zo vertelt ons de sage althans. Van daaruit naar de Gentpoort, langsheen de Rozenhoutkaai naar de basiliek van het Heilig Bloed, waar we een bijzondere ontmoeting hadden met Père Henri, om dan af te sluiten met de Sint-Jacobskerk en zo kwamen we een beetje op de Camino terecht richting Santiago de Compostela. Vandaag hebben we nog wel enkele zaken op het programma staan. We gaan nog een bezoekje brengen aan het Sint-Walburga en vervolgens gaan we naar het Adornisdomein en de indrukwekkende Jeruzalemkapel. Zo komen we aan het Adornisdomein. Een familiaal privédomein dat gesticht werd door de familie Adorno, afkomstig uit Genua, daterend uit de 15e eeuw. Zeer indrukwekkend trouwens. Het bestaat onder andere uit de impressionante Jeruzalemkapel, godshuizen en een herenhuis met een grote aanpalende tuin. Tegenwoordig zetten graaf en gravin Maximilien de Limburg-Stirum, de 17e generatie sinds de oprichters, zich gepassioneerd in voor het behoud van dit uitzonderlijke Brugse erfgoed. De graaf en gravin die omschrijven het zelf als: het Adornisdomein is een privéhuis geweest, een religieuze stichting, een klooster, een school en een kantmuseum. Het heeft door de eeuwen heen zeer uiteenlopende functies gekend, maar bleef altijd gericht op de fundamentele waarden die Anselm Adornes heeft vastgelegd: de familie, het geloof en het stimuleren van kennis. Hij was ongetwijfeld een humanist, een man van de Vlaamse Renaissance. Tot vandaag blijft hij als dusdanig een essentiële inspiratiebron. De reden waarom u dit zeker niet mag voorbijgaan is de Jeruzalemkapel. Op 12 mei 1427 krijgen de broers Jacob en Pieter de II Adornes fantastisch nieuws uit Rome. Paus Martinus de V heeft toestemming verleend tot het bouwen van een kapel met een klokkentoren. Bovendien mocht een kapelaan er iedere dag de heilige mis lezen. Rechten normaal enkel gegeven aan parochiekerken, maar waarschijnlijk had de Italiaanse tak van de Adornes steeds goede relaties met het pauselijke hof te Rome. Het ging dus over een uitzonderlijke toestemming. In 1452 vatten Pieter de II en zijn echtgenote het plan op om in de familiekapel een soort openbare bibliotheek te organiseren. De Adornes hadden immers een indrukwekkende verzameling. Werken van klassieke auteurs als Vergilius en Cicero, humanistische geschriften van Lorenzo Valla, gedichten van Francesco Petrarca, maar ook anatomische teksten en traktaten over astronomie en geografie. Een erudite, vroeg-humanistische collectie, met aandacht voor antieke literatuur, geschiedenis, wetenschap en poëzie. Anselm Adornes, de zoon van Pieter de II en het meest flamboyante lid van de Adornes-familie, zet de Jeruzalemstichting na zijn vader verder. Hij was een veelzijdig man, diplomaat, ridder, zakenman. Maar zijn meest opmerkelijke prestatie is de bedevaart naar het Heilig Land in 1470-1471. Hij zal daarbij talloze gevaren trotseren. Uiteindelijk komt hij veilig en gezond terug en verwerft zo aanzienlijk prestige. Het is in die tijd dat het Adornes-domein het uitzicht krijgt zoals we het vandaag kennen. De oude kapel, die in 1429 was ingewijd, wordt afgebroken en vervangen door een prestigieuze kapel, bedoeld als een replica van de heilige grafkerk in Jeruzalem. De godshuisjes worden gebouwd en de woning van de familie wordt verfraaid en vergroot. Het is in deze kapel dat de familie de Limburg-Stirum nog steeds nieuwe telgen van het geslacht laten dopen in de kapel. En af en toe vinden er ook klassieke concerten of lezingen over erfgoed en kunst plaats. En bij nocturnes wordt de kapel verlicht met kaarsen. Je kan met de trappen langs weerszijden naar boven, daar bevindt zich een bidkapel, en via dit achtzijdige, volledig beschilderde kamertje konden de familieleden de liturgische diensten in de bovenkapel volgen door de kleine venstertjes. Ook het grafmonument, centraal in de benedenkapel, is zeer opmerkelijk. Deze graftombe is van Anselm Adornes en zijn vrouw Margaretha van der Bank. Het is een van de weinige volledig bewaarde vrijstaande tomben in Brugge, die op zijn oorspronkelijke plaats van bestemming de eeuwen trotseerden. Anselm werd vermoord in Schotland, waar ook zijn lichaam begraven ligt. Enkel zijn hart werd naar de tombe in de Jeruzalemkapel gebracht. Nu, een beetje afhankelijk van het tijdstip waarop dat u de kapel wil bezoeken, kan het dus zijn dat men nog steeds bezig is met de restauratie van deze tombes. Maar daar is men hard aan het werk om, zeg maar, die tombe terug te plaatsen en in zijn oorspronkelijke glorie het te kunnen laten zien aan de bezoekers. Tijd voor ons om opnieuw de fiets op te gaan. En we gaan richting de laatste confrérie van Brugge, namelijk die van Onze Lieve Vrouw ter Potterie. Het laatste stukje religieuze erfgoed dat we in Brugge aandoen is het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Potterie. Het is een geleidelijk aan gegroeid complex dat gelegen is tussen de Potterierij en de Snaggaardstraat. In 1276 vinden we een eerste vermelding, waarbij het niet helemaal duidelijk is of het nu gaat om het stichtingsjaar of gewoon een vermelding van de reeds bestaande instelling. Hoe dan ook, het is en blijft een oude instelling. Het hospitaal, dat toen onder toezicht van de stadsmagistraat stond, zou ook de opvolger kunnen zijn van een ouder hospitaal dat zich in dezelfde buurt bevond, maar daar is men niet helemaal zeker van. In het jaar 1283... zullen de lekenzusters de kloostergeloften afleggen. En in 1290 wordt de toetreding tot de Dominicanissenorde geregeld. Tegen het einde van de 13e eeuw zal er een ziekenzaal gebouwd worden, wat de kern is van de huidige Refter. En begin de 14e eeuw komt er een samenwerkingsverband met het Heilige Geesthuis aan de Goezeputstraat. In 1319 zullen de beide inrichtingen waarbij de broeders van het Heilige Geesthuis overkomen naar de Potterierij samengevoegd worden en de naam wijzigt in het Hospitaal van de Potterie of het Heilige Geesthospitaal van de Potterie. Tegen 1302 kennen we de stichting en de oprichting van een kapel die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw. En in het midden van de 14e eeuw zal deze kapel dan vervangen worden door de gelijknamige kloosterkerk, ingewijd in 1359. In het begin was dit hospitaal, zoals het woord hospitaliteit al doet vermoeden, een passantenhuis voor pelgrims, reizigers en zieken. Dankzij het mirakelbeeld van de heilige maagd Maria met kind op het hoogaltaar van de kerk werd het op deze wijze een welbezocht bedevaartsoord. De historische ziekenzaal en de kloosteromgang zijn vandaag de dag gevuld met kunstwerken, klooster- en eredienstrelicten en gebruiksvoorwerpen van vele eeuwen zorg. Het grote pronkstuk is de zilverkast met reliekhouders, kandelaars en wijwatervaten. Zeker de moeite om dit museum, dat eraan gekoppeld is uiteraard, om dat even te bezoeken en deze collectie te bezichtigen. De kerk zelf kent een barok interieur en het 13e eeuwse kalkstenen mirakelbeeld in de kerk is dan ook een van de oudst bewaarde beelden in Brugge. De vele mirakels die aan het beeld worden toegeschreven komen aan bod op de wandtapijten, in het mirakelboekje met tekeningen en in de kleurrijke glasramen. Zoals we al reeds konden vernemen toen we de kapel van Onze Lieve Vrouw der Blindekens hebben bezocht, is het zo dat op 15 augustus om 9:30 in de ochtend jaarlijks de Brugse Belofte door de Brugse straten trekt. Een processie die het gevolg is van een belofte van de vrouwen van Brugge aan de heilige maagd Maria in 1304. Daar, in Onze Lieve Vrouw ter Potterie, wordt er een kaars geofferd aan Onze Lieve Vrouw uit dank voor haar tussenkomst om de zonen en echtgenoten behouden naar huis te laten komen van de slag bij de Pevelenberg. Zeker de moeite om deze plaats te bezoeken. Bovendien, in een van de zijkapellen, wordt het lichaam van Idesbald bewaard. En ook bij zijn leven staan we even stil. En opnieuw is het goddelijke voorzienigheid dat de laatste belangrijke plaats die we bezoeken in Brugge, net daar het lichaam van de zalige Idesbald te rusten is gelegd. U zal dat zo meteen ontdekken waarom dat geen toeval is. Hij zal in het Cisterciënzerklooster ten Duinen te Veurne-Kokzijde treden, aan de Vlaamse kust, op het moment dat Robrecht van Brugge daar abt is. Deze was nog door de heilige Bernardus van Clairvaux, zelf benoemd als eerste abt van het klooster. Idesbald die zal op een zeker moment de priesterwijding ontvangen en krijgt de functie van ceremoniaris. In 1153 vertrekt abt Robrecht naar Clairvaux, de moedervestiging van de Cisterciënzers, om daar als abt de plaats in te nemen van de zojuist overleden Sint Bernardus. In Ten Duinen wordt Robrecht opgevolgd door abt Albero, maar deze legt 2 jaar later zijn functie neer. Als derde abt wordt Idesbald gekozen, de eerste uit de eigen gemeenschap. Onder zijn leiding maakt het klooster een rustige tijd door en bloeit het monnikleven op. Hij verkrijgt een aantal schenkingen en bouwt het bezit verder uit, waarbij hij in conflict kwam met andere kerkelijke instellingen. Opvallend is dat hij in die tijd al relaties met Engeland onderhield. En na 12 jaar aan het hoofd gestaan te hebben van het klooster, zou hij komen te overlijden en wordt daarbij begraven in een loden kist. In 1237, bij de overbrenging naar de nieuwe abdij, wordt de kist voor het eerst geopend. In 1623 wordt een loden kist uit de abdijruïnes gehaald en op 21 april 1624 erkent de bisschop van Ieper het goed bewaarde lichaam als dit van Idesbald. Zodoende wordt het lichaam in 1627 overgebracht naar Brugge. Reeds sinds 1831 rust het lichaam van de zalige Idesbald in Onze Lieve Vrouw van de Potterie te Brugge. Hij werd dus zalig verklaard in 1894. Hij is niet alleen de patroonheilige van het plaatsje Sint Idesbald in Kokzijde, hij is de patroonheilige van de Vlaamse adel en van polderboeren. En nu komt het, hij is ook de patroonheilige van de zeelui, de schippers en de vissers en de Vlaamse kustbewoners. Jawel, we zijn onderweg naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen, in het bijzonder om te bidden voor de vissers, voor de mensen die op zee leven en werken, en ook hun leven daar verloren zijn. Opnieuw een knipoog van de goddelijke voorzienigheid, dat in deze kapel die we bezoeken, juist hier de patroonheilige van de vissers te vinden is. Zo zal de voorspraak van de zalige Idesbald onze tocht verder begeleiden, want wij gaan nu richting het Waggelwater. Een klein stukje groen vlak buiten de stad en we gaan daar doorheen om zo onze weg te zoeken naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen richting Bredene en dan een stevige fietstocht van zowat 22 kilometer ondernemen.
Thank you.
En na ons bezoek aan Onze Lieve Vrouw van de Potterie, wat de derde confrérie is die Brugge telt, laten we Brugge langzamerhand achter ons en gaan we richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Dat is een goede 20 kilometer fietsen die nog voor de boeg ligt. Na al dat prachtige religieuze erfgoed dat we hebben mogen bezoeken, is het de ideale gelegenheid om even te verpozen in een pareltje dat verborgen ligt langs het kanaal Oostende-Brugge-Gent, op de grens van Brugge en Sint-Andries, namelijk het Waggelwater. Het is klein, het is nog geen 7 hectare groot, maar er ligt een prachtige visvijver en het is toch opnieuw een mogelijkheid om even wat rust te vinden weg van de stad. Je kunt hier op de dijken wandelen, genieten van de voorjaarsflora en van de vele watervogels die hier ook hun thuis hebben gevonden. Over het ontstaan van de naam bestaan verschillende verhalen. Eén verhaal is dat er zich rond 1860 in de buurt een brouwerij met een café moet bevonden hebben. De herberg werd in de volksmond Waggelwater genoemd, omdat klanten die een beetje te diep in het glas hadden gekeken al waggelend buiten kwamen. Wat ervan aan is, dat kunnen we niet controleren. Maar het is wel een mooie plaats om even te verpozen, alvorens we opnieuw de fiets opgaan richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack and tight once more. All boats were lost, there were only 4, but still that whale did go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willowman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
En na die prachtige dag te hebben doorgebracht in Brugge, de ontmoetingen die we mochten ontvangen van God, zijn we dan uiteindelijk op de fiets gestapt richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen. En daar zijn we nu aangekomen. Een goede 20 kilometer, ietsje meer zelfs, met een goede tegenwind die van de zee afkomstig is natuurlijk. En dan zou men zich daar een beetje over kunnen vermoeien En dan komt men binnen in de kapel. En dan is het eerste wat men ziet, de zee geeft, de zee neemt. Het is een hele bijzondere plaats. De muur van de kapel is behangen met de ene na de andere foto van een geliefde die op zee is vergaan. Jong en oud, voornamelijk mannen, maar hier en daar ook vrouwen. Er hangen bovendien niet alleen foto's, maar ook rozenkransen zie ik hier en foto's van de boten. Krantenartikels bijvoorbeeld die getuigen van een onverklaarbare ramp die aan maar liefst 5 mensen het leven heeft gekost. Het artikel leest: er was gisteren geen de minste twijfel meer. De Z-180-tornado van rederschipper François de Voogd uit Zeebrugge is in de Ierse Zee met man en muis vergaan. Door een Britse trailer werden wrakstukken, zwemvesten en een reddingsboot van de Z-180 gevonden. Een eerste lichaam dat geborgen werd, was dit van de schipper. Gisteren seinde men uit Engeland dat een tweede stoffelijk overschot was geborgen. Men zocht gisteren naar de andere slachtoffers, want men houdt geen rekening meer met overlevenden. Het blijft hoe dan ook onverklaarbaar hoe het schip kon vergaan. De meest voor de hand liggende reden is een plotse vernietigende storm. Zo staat er op donderdag 19 november 1981, even voorbij Land's End, Cornwall, Engeland, nam de zee ten gevolge van een scheepsramp die de Z-180-tornado overkwam, de 5 bemanningsleden die de haven van Zeebrugge waren uitgevaren, op maandag 16 november 1981 op in haar schoot. En die ginds de eeuwige vrede zijn ingegaan. Het gaat daarbij over de heer François de Voogd, de heer Willy Bentijn, de heer Hendrik Legijn, de heer Gustave Clément en de heer Laurent Stubbe. Er is ook een gebed dat we misschien samen kunnen bidden. Heer God, wij weten dat lijden en dood realiteiten zijn in ons menselijk bestaan. Toch kan ons niets weerhouden om telkens de zee op te gaan, de gevaren tegemoet, het is om den brode. We leggen ons leven, dat zo plotseling afgebroken werd, in uw handen. Neemt gij, Heer, al onze lieve mensen, ouders, echtgenoten, kinderen, broers en zusters op in uw liefde. Dat zij niet door het verdriet overmand worden, maar door uw hulp en de steun van vele mensen de moed vinden om verder te gaan. Heer God, machteloos staan wij bij dit harde gebeuren, dat vader, echtgenoot en broer in zee is gebleven. Leer ons de zwaarte van dit kruis te dragen en gelovig te aanvaarden. In ons gezin, God en vader, moeten wij leren leven met een lege plaats. Toch vol dankbaarheid voor wat hij voor ons was, de herinnering aan hem zal steeds bij ons blijven. En zo lezen we getuigenis na getuigenis van mensen die op een of andere manier op de zee zijn vergaan, het tijdelijke voor het eeuwige hebben omgeruild in het water. Maar ook andere mensen die op een of andere manier verbonden zijn met de zee. Zo zien we hier ook een artikel over Clémence Joséphine Crépé, geboren te Bredene op 25 juni 1883 en na een kortstondige ziekte overleden te Ostende op 13 februari 1968. Hoe vaak zou dit typische vissersvrouwtje het populaire Oostense volkswijsje met hart en ziel niet hebben meegezongen? Op de vismarkt ben ik geboren. Ook Manse Mus liep jarenlang met haar karretje langs de stroten en zoals de rauwe stem van een bubbeline, de vreugde, maar ook het verdriet van het kaaienvolk tot in de nationale eter uitsnikte. Zo staat ook Mansje vandaag als het levende zinnebeeld te midden van de trap. Trekpleister van Oostendenaars en van vreemden, rond een vers en vooral goedkoop poosje vis. Las Mansje nooit geen boek of gazet, dat kunnen we niet nagaan. Wat we wel weten, dat is dat Mansje reeds 80 is geworden en sedert lang met haar kar niet meer in de stroten komt. 80 lentes, 80 zomers, 80 herfstmaanden en ook 80 winters die zich diep in haar gelaat hebben gegrift tot een diep menselijke roman. Een naakt levensverhaal over een zwalpend schouwersvolk dat dag en nacht vroet om het visje van het behoud. Een plote of een kabeljauw, dat is mijn leven. Zou dat de roep zijn die Mansje nu nog steeds naar de trap trekt? Wie weet. Maar al hebben de jaren haar overtuigingstalent al iets aangetast, dan valt het nog moeilijk om haar zomaar voorbij te gaan. En voorbij te gaan aan haar aanbod om een vers poosje vis te kopen. 25 francs voor de plateau. Des voor niks, meneer. Kan men niet ontwijken. Ook jonge mensen trouwens die vergaan zijn op zee, door een stormramp. De foto's getuigen hier van de levens van de mensen die hun leven hebben gegeven om den brode, gestorven om hun beroep. Het is voor ons een uitnodiging om voor alle mensen die hier herdacht worden, voor hun zielerust te bidden. En dat zullen wij doen bij onze lieve vrouw in deze visserskapel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En alvorens we zo meteen even naar buiten gaan om een bezoekje te brengen aan de Lourdesgrot die zich vlak buiten dit kapelletje bevindt, kunnen we nog even stilstaan bij de geschiedenis ervan. Want dit beschermd dorpsgezicht stamt maar liefst uit 1736. De kapel zelf is gelegen in een parkje met een altaarkapel en een omgang met 8 staties, met keramiekbeelden van de hand van de gebroeders van den Wegen uit Beernem. En een kaarsenhuisje in de vorm van een Lourdesgrot. De plaats hier wordt nog frequent bezocht door vissers en hun familie. Er zijn redenen genoeg om een bezoekje te brengen aan het Breningskapelletje. Wanneer ze veranderen van schip, wanneer een schip na herstellingswerken opnieuw te water wordt gelaten, of nadat het schip noodweer veilig heeft doorstaan, om onze lieve Heer en onze lieve vrouw te danken voor hun bescherming. Vroeger was er elke derde zondag van de maand, in mei, een grote bedevaart naar de Visserskapel, met het Mariabeeld voorop. Een bedevaart die vertrok aan de Sint-Riekerskerk en verder liep tussen de landerijen langs de Zandstraat en Klemskerkenstraat. En er werd ook een plechtige mis opgedragen, iets wat trouwens vandaag de dag nog steeds regelmatig gebeurt. Het is een oude bedevaartsplaats, natuurlijk misschien niet zo oud als datgene wat we allemaal in Brugge hebben mogen ontvangen en zien, maar toch niet een plaats om aan voorbij te gaan, zeker als je richting de kust gaat. Thank you. En na ons bezoek aan de Visserskapel, Onze Lieve Vrouw ter Duinen, konden we ook nog even een kijkje nemen buiten aan de prachtige Lourdesgrot, waar heel veel kaarsjes branden, teken van het feit dat mensen de bedevaartsplaats bezoeken om aan hun overledenen te denken. Een belangrijk iets voor ons zijn de overledenen niet aan het einde van hun leven gekomen, ze zijn hun eeuwige leven binnengegaan en ze hebben gebeden nodig. We weten niet, we kunnen dat zelf niet onderscheiden, of iemand nu in het vage vuur is of niet, maar we weten wel dat de gebeden nooit zinloos zijn. En dus zien we ook op die plaatsen daar tekens van het feit dat mensen daar vandaag de dag nog steeds groot geloof tonen. Na het bezoek aan de kapel hebben we nog even de fiets genomen richting het strand. En daar konden we een laatste glimp opvangen van de zonsondergang. Ga gerust even kijken naar de foto's op de website trouwens, daar zal u dat ook kunnen zien. Voor ons is het dan tijd geworden, dierbare luisteraars, om langzamerhand afscheid te nemen van Bredene, terug te gaan richting Brugge en dan richting Huizen natuurlijk. Het werd ook al laat, de zon was ondergegaan, dat betekende ook dat we onze terugtocht hebben aangevat in het donker. Ik kan het niet onmiddellijk aanraden, want het jaagpad is dus op geen enkele wijze verlicht, zeg maar. Dus wanneer u zelf die tocht zou willen ondernemen, dan raad ik u aan om dat te doen tijdens de zomer, wanneer het langer licht blijft. Nu hoe dan ook, we gingen doorheen Brugge, voorbij ook het Guido Gezellenhuis. We hebben geen tijd gehad om daar te blijven bij stilstaan. Maar op het einde van deze aflevering willen we hem graag toch nog even binnenbrengen, als het ware, in deze pelgrimstocht. Met een gedicht van zijn hand. Geweldig waait de wind. De bomen buigen, terug en weer terug. De ruiten slaan, het ratelt radeloos, of tal in duigen, of het huis begeven gingen en het hof vergaan. Te dapper is de wind in het land gekomen, te schielijk is de ruste ons herte ontnomen. Hoe moet het nu op zee, bij zulke stoten, in stukken stuiven, stier en steven al, het gerief van roe en ra? De visgerboten, wie weet of het amper een ontraken zal. Het wordt menig moederskind op zee aan het draven, eer het morgen is, wie weet, een graf gegraven. Ze bidden op hun knieën, de vrouwen wenen, ze houden met der hand hun oren dicht. Woe, hoe, de zee, onze arme klenen en het laatste dat daar in zijn wiegen ligt. Het schamelschaap, ten is geen maand geboren en heeft het vader al op zee verloren. De penningkeerse brand, de winden stillen. Zal God misschien nu nog, die alles kan? Maria zal voor ons, den Heere willen, te voeten vallen daar, ze is moeder van. Och, helpt en houdt ze vrij van zeer en zorgen. En licht zal voor uw beeld staan, moeder, morgen. De vader, oud en stram, van het lange varen, de schipper en zij ook met elken kind. De twee, die maandagen eerst gebruiloft waren, de jonge knapen en die zijn herte mint. Ze komen hun belofte eerbiedig boeten en waslicht in de hand Maria groeten. En terwijl wij al fietsend onze weg terug naar Brugge zoeken, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze vierde aflevering van Pelgrim in Eigen Land en deze pelgrimstocht doorheen Brugge naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Met grote dankbaarheid aan u allen dat u opnieuw met ons bent meegegaan en meegefietst op deze pelgrimstocht. Hopelijk mogen we u ook een volgende keer opnieuw verwelkomen. Misschien trekken we opnieuw de wandelschoenen aan of gaan toch terug het zadel op. Of wacht er ons een ander vervoersmiddel. We zullen het zeker kunnen ontdekken. Van harte dank en graag tot de volgende keer.